naar de gemeenteraad. Met als eerste punt de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. En daar wel wat informatie aan toe te voegen. Lea heeft toen een opmerking gemaakt in verband met een eventuele nieuwe bibliotheek. Ja, weet je nog?
Ja.
En je alludeerde toen naar de verbouwing die er gebeurt, de renovatie van de huidige bibliotheek. Wat het dus inderdaad correct is. En je sprak er ook van dat dat eigenlijk weggesmeten geld was en dat we toch over 100.000 euro spraken. Ik heb toen wat de bedragen betreft daar niet op in gesprongen, want ik had ook geen probleem meer wat de juiste bedragen waren. Maar ik heb het toch even gaan opzoeken, omdat ik destijds al een project op leven bereid heb. En dus dat zijn de bedragen uit de begroting dat ik hier aan heb. Dus er was een bedrag van 36.000 euro voorzien door de verbouwing van de bibliotheek voor de vloer, dus een nieuwe vloer aangelegd. Door een vervanging van de folder door een automatische schuifdeur en door een automatische dubbele glazen schuifdeur. Want er zijn dus twee nieuwe deuren geplaatst. Hè. Dat ging dan over een bedrag van 36.017 euro, waarvan voor 34.000 euro subsidieerbaar was voor 50%. Dus dat wil zeggen, 17.000 euro hebben we daar via de provinciale bibliotheekcommissie, dus de provincie, van teruggetrokken. Dus we hebben daar zelf dan, als ik snel kan rekenen, 19.017 euro van betaald. Plus dan de volledige verbouwing en inrichting en meubilair. Dat ging nog eens in totaal over 18.000 en een beetje. Dus we spreken eigenlijk over een reële. Ja, dat zit dan bij die renovatie verbouwing. Ja. We spreken over een totaal, want de verwarming is niet volledig vervangen. Die is wel wat gerenoveerd en aangepast, maar is niet volledig vervangen. En we spreken dus in totaal over 37.110 euro. Dat het ons
zo'n subsidies
zijn.
Dat is ook
ja, 17.000 euro subsidies. Dan spreken we over 54.000 euro. Subsidies. 17.000 subsidies.
Dat verwondert mij des te meer, want ik heb er gehaald toen uit het nieuwsblad waar u, volgens dat artikel, zei dat het voor 100.000 franken geklaard was, de plus.
Ja, dat was het project destijds van de architect, want die had daar nieuwe rekeningen zo bij geregeld, die hebben we niet genomen. Hè. Ik denk ook dat je een nieuw voorstel had van de volledige herinrichting met volledige nieuwe rekken, maar we hebben de schoolrekken teruggebracht. En het waren de rekken die eigenlijk heel veel kosten, dat was denk ik 50.000 euro helemaal rekken, en we hebben dat er niet bij genomen. Dus de rest hebben we gewoon dat gerust hebben, dat komt uit de begroting, dus dat is openbaar, dat is geen probleem. Die staan de bedragen ook die effectief geïnvesteerd zijn.
Ja, ik kan de krantenartikel nog opzoeken, maar dat heeft eigenlijk geen zin, hè. Dus, maar ja, dat is ook een beetje. Naast de kwestie mag je het verschillen, maar dat was maar één van de argumenten. En natuurlijk, 50.000 euro blijft wel een groot bedrag. Hè?
Ja, maar uiteindelijk heeft de gemeente 37.110 euro gekost.
Dat
is
een
geld. En die zijn we ook trouwens op die kwijt, dat klopt, hè, want die schuifdeuren blijven wel mogelijk. Want van de toekomstige functie, die vroeger moest toch vernieuwd worden, want dat was een oude verschreven stinkende tabelplein in lag. En er is nu een voerbetreding in die dan 10 of 20 jaar mee, dat weet ik veel. Maar de schuifdeuren blijven ophouden en het materiaal dat aangekocht is van meubilair, waar vooral mobiele tentoonstellingspanelen voor de overop te plaatsen, die kunnen gewoon weer verhuizen naar de nieuwe bibliotheek. Dus er is eigenlijk niks, een beetje 0,0, dat verloren gegaan is. Dus alles gaat terug dienen of blijft er ontstaan. Dus wat dat betreft is er eigenlijk steeds weer gespeeld. Maar ik dacht ook dat het moeilijk zou zijn om even over de juiste cijfers te spreken. Want ik kon het toen ook niet beantwoorden wat het allemaal de kost heeft, maar daarmee dat we het gaan opzoeken hebben. En van de financiële dienst hebben we deze cijfers in de begroting gehad, dus dat zijn de correcte cijfers dan.
Oké.
Okay. We het ook even zo. Waren er anders nog opmerkingen of kunnen we de notulen van de vorige vergadering niet meer goed zullen? Dan hebben we puntje 2. Dat is de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Sorry.
Maar ik heb gestoken.
Ja?
Want normaal is het tweede puntje de verslagen van de communale school, zullen er geen gewist zijn, denk ik. Maar daar wil ik nog even iets over zeggen.
Ja.
Er is een en ander toch gaande bij het NIPA. En daar hebben we toch wel over gevraagd dat de vertegenwoordiger van de raad heeft, van het NIPA, de voorstelaar, of dat dat nog gewoon aan de hand gaat. Want dat zijn toch wel belangrijke dingen.
Ja. Ik ben over 40 dagen naar de algemene vergadering van PIPA geweest en daar is nu geen woord over gerept.
Ja, maar ik weet wel wat er
op de discussie is.
Ik vind toch dat dat van die aard is, dat dat niet enkel in een verslag moet staan, maar dat dat iemand smaakt moet.
Ja, ja. Want er zijn eigenlijk geen toon, de visienota van 2013 tot 2018 of zo is daar besproken geweest. En ook de doelstellingen van 19 tot 24. De aanstelling van de, ik zal het operator noemen, dat is niet het juiste woord. Voor dus de boekhouding en zo na te kijken, maar over de nieuwe plannen. Men heeft daar dus een beleidsnota uiteengezet. Want hier zitten we 20 minuten voor de volgende 5 jaar. En er is weer geen woord gerept over overnames of samengaan of fusies. Synergiewerking, er is niets van gezegd. Dat zal er dan in de toekomst. Ja.
Dat klopt, maar als je de voorzitter heeft doet, dan moet ik er voor opinion gaan. Ik weet niet wat jullie mening is. Maar wij hebben daar vanmiddag met ons samengezeten met een aantal burgemeesters, omdat dit onder een enorme tijdsdruk gebeurt. We kregen 14 juni. Wordt eigenlijk al een beslissing afgenomen, maar iedereen is op vakantie en niemand heeft al een dossier. Dus dat is eigenlijk onbeantwoord tot en met. Zo ook geen beslissing aan de gemeente gaat voorgelegd worden. De facto pas nadat de beslissing al uitgerold is gegeven. En dus, maar
dus ik denk daar dat onze mening.
Ik denk dat onze mening niet anders zal zijn dan die van jullie, namelijk dat wij heel erg bezorgd zijn. Maar ik denk dat er ondertussen een compromis tussen de grote partijen, en dat is achterkamertjespolitiek, ik kan dat niet anders noemen, maar die beslist hebben dat Pietpak inderdaad zal ophouden te bestaan en dat gewoon mee geïntegreerd wordt in Vluvius. Ik weet niet wat dat zo'n verstandige keuze is. Wat Vluvius verhaal betreft, dat weet ik heel duidelijk. Dat is ons als in ons eigen beleidsplan, niet met de naam Vluvius, want anders waren we wel heel wel gezien geweest, maar wel dat we die synergie zelf wel zorgen, maar dat is een heel andere nutsector dan het water- en geoleringsbeleid, wat wij heel duidelijk gekozen hebben voor de integrale waterfactuur. En dus, ja, wat er dus nu gewisseld is, wat kan ik niet anders noemen, is dat er via de verschillende overlegstructuren doorgejaagd worden, dat die partijlijn zal verlengd worden in december. Dus in december wordt eigenlijk de registerlenenvereniging af, dat die zal verlengd worden en dat er dus de facto mee zal geïntegreerd worden in Vluvius. Dat is wat momenteel rondgaat. We hebben daar vanmiddag met andere mensen over gehad, maar ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk als er over een aantal partijgrenzen heen, niet door de mensen van de Kempen, maar nationaal niveau, ergens compromis is goedgekeurd. Dan gaan we daar als voorslag, maar het zelfs meer dan dat, ik heb een opleiding in de protocolen gevreesd. Maar dat is het enige waar wij op dit moment in. Er is geen enkel dossier, er is geen enkel voorstel. Maar dat kan ik u wel meegeven, want we hebben vanmiddag nog met een digitaal burgemeester van samen gezeten om hier gaan. Om te zien, want hoe kunnen we dit aanpakken? Maar ja, er is ons door zoveel, met zoveel woorden gezegd. Voor mensen die het zeker kunnen weten, van ja, dat het eigenlijk regeringsniveau al afgekoopt is, ja, dan vrees ik dat al een weinig aan zal te doen zijn, denk ik.
Ja, ik kan me voorstellen dat we daar vragen over krijgen, als ik het niet afleiden, dan moeten we toch wel iets kunnen
doen. Ja, is dus zelfs nog geen, alleen wel nog geen dossier of en omgekeerd. En dat is hetzelfde verhaal een beetje zoals dat met ICA verlopen is geleden. Men stelt dan uit en op het allerlaatste moment, zelfs op het moment dat we geen gemeente niet meer kunnen ageren, want de meeste gemeenten hebben in juli tot half augustus geen gemeenteraad. En de facto verloopt het wet aan de 14 juli, maar het is zelfs nog geen dossier. Dus het is eigenlijk onbehoorlijk. Ik denk dat we dat niet anders kunnen zeggen. Maar dat is wat we tot nu toe weten of horen. Ja.
Goed, recht. Puntje 2 dan. Verkoop van de gemeente de eigendommen. Het gaat hier over verkoop van de grond onder de elektriciteitscabine Molenstraat 12. Dus recht tegenover de vroeger 5 of 12. Dus een boom nu. Dus dat ook een beetje een. In vergelijking met hetgeen dat hier gebeurd is in de Riefstraat, wordt dus de grond verkocht aan de mensen die dat daar dus een project gaan ontwikkelen. En de verkoopprijs bedraagt €4.509. Zijn er €270 per vierkante meter. Kunnen we daarmee akkoord gaan dat dat zo verkocht wordt? Ja? Puntje 3, dat gaat over de relays. We werken voor zwaar nood fase 3. Het is eigenlijk een verlengstuk van fase 3, of we misschien beter fase 3 bis of 3b noemen. En dat gaat dus over het samenwerkingsovereenkomst met de PIPA en de goedkeuring daarvan. Dus er wordt een nota gemaakt met afspraken tussen PIPA, Hydro-Rio en de gemeente voor de werken die dienen te gebeuren. Dat zal niet direct in de nabije toekomst zijn, dat zijn werken binnen, ja, ik weet niet, die 5 jaar of zo, of iets. Die moeten gebeuren nog in een zone nood, die dus nog niet uitgevoerd zijn. En die samenwerkingsovereenkomst die ligt dus voor hier ter goedkeuring.
Dus als ik standaard in principe eerst samenwerkingsovereenkomst om te zeggen van kijk, we pakken dit samen met PIPA op, de volgende fase is een bestek, hè, dat er gaat komen, het bestek dat dan wordt goedgekeurd, dan wordt een studiebureau aangesteld en dan gaat het studiebureau gaan kijken, rooilijnen, wat is de situatie, een eerste ontwerp opmaken, bespreken met de partners, hè, de regeringspartners, dan komt er een ontwerp, dan wordt het ontwerp ingediend, dan wordt het ontwerp opgeleverd. Kent wel het systeem in kwartaal gegaan, maar in de druk wat de subsidiering dan is, dan ga je naar aanbesteding en dan wordt zoals we het hele project verloren met fase 3, wat nu in het najaar opstelt. Dus dat is eigenlijk de situatie.
Akkoord, dus mag ik nog even luisteren? Is dat berekend over hoeveel woningen dat gaat?
Ja, dat kan het plannen laten zien als je wilt met KPT.
Kan dat dan ook de hoofdstuk?
Ja, ja,
pas niet bij daar in
rekening. Nee, want dat is eigenlijk de juiste nummer op doorgestuurd gekregen. Nu, omdat het dat is geen onderdeel van die samenwerkingsrekkels, maar eigenlijk van het bestek dat in opmaak is. En die invitatie heeft ons net nog doorgestuurd, staat wat vergroten. Dus dit zijn eigenlijk de stukjes, dus dat zijn eigenlijk de stukjes die er niet zijn weerhouden in fase 3. En dus die eigenlijk in een aparte fase 3b komen. Dus je zit maar een stukje van de haak waar we in de vorige fase hebben moeten laten liggen, hè, door VNM. Je zit met stukjes hier aan stratenlijnen en stukjes aan de heibaan. Maar je ziet dat het over een beperkt aantal kabels gaat. En dan het stukje hier aan daar gaat, Palleraard hier, hè, dus dat stukje. Dus niet alleen Palleraard, hè, dat is hier te boven. Hè, dus het stuk dat nu niet mee gebeurt. Hè. En hier onderaan het stuk waar we gestopt zijn in fase 2 eigenlijk. Dus, maar dat gaat over een beperkt aantal woningen. Er staat hier niet een aantal op de lucht, maar
je kunt
hier over 15 woningen gaan en hier boven over een 5-6-tal straten hebben dan een 10-15-tal. Dus je schat een 40-tal woningen, 30-40 woningen, en daar realistische schattingen zijn.
Ja. Puntje 4, dat gaat ook over Vorsvaar Noord, fase 3, dat is dan wel degelijk fase 3. En dat gaat over een offerte van fluvius voor het ondergronds brengen van netten voor openbare verlichting en de laagspanning en ook het vervangen van bestaande verlichtingspalen. Dat gaat dus, zijn twee verschillende budgetten die zijn opgemaakt, twee verschillende voorstellen. Dat moet ik nog wat omdraaien. Voor de verlichtingspalen gaat het over 153.000 euro. En de openbare verlichting, dat zal via trekkingsrecht gefinancierd worden. En het gedeelte elektriciteit zal gefactureerd worden in 2020. En dat betreft een investeringssubsidie aan fluvius te bedragen van 114.000 euro, inclusief btw.
Ja. Dat dus van de vervanging aan het bestaan, wordt er dan ook naar andere hier met de vorige fase hoeveel gemaakt dat er toch wel weer kunnen verbreden?
Ja, absoluut. Dus we hebben dezelfde sequentie, dus we zijn weer opnieuw tegen het advies van de infractie-fluvius ingegaan. En we hebben dezelfde afstandsgrenzen zoals in fase 2 ook doorgetrokken. Dus dat wil zeggen, want het gaat ook naar verleiding. Dus verleiding wil ook zeggen dat dat is ook iets dat we aan de toekomst moeten meenemen in de visiebepaling. Natuurlijk. Dat LED geeft minder densiteit naar straling toe. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk verleiding onrechtstreeks betekent dat de kostprijs, als je totaal bekijkt, duurder gaat worden. Want als je dezelfde lichtintensiteit wil nastreven en je gaat werken met LED-verlichting, dan moet je meer palen aanpakken. Natuurlijk, wij vinden in het algemeen, we hebben het in het verleden al vaak over gehad, Luc, van dat de liefstudies die klassiek worden opgemaakt door mensen die echt in een bureau zitten en die zo van die liedpannen maken, dat die veel te hoog gedimensioneerd zijn. En dus wij, op dit moment hebben wij een masterplan opgemaakt en misschien willen wij een volgende gelegenheid wel eens tonen, een masterplan waarin dat voor de komende 12 jaar een volledige verleiding. Trouwens, het zal in augustus op de gemeente afkomen, dus we denken misschien dat het deel van deze keer kunnen tonen, waarin de verleding over 12 jaar volledig heel Oost-Vlaams zal verlet worden, dus alle bestaande palen, armaturen, dus dat we niet gaan bekijken. Sommige palen zullen er blijven staan omdat die nog een voldoende kwaliteit hebben. Soms zullen palen met armatuur vervangen worden, maar overal zullen de armatuur vervangen worden door ledlicht. Wat een natuurlijk een terugverdieneffect heeft, dat is één. En twee, daarin kunnen we dan de intensiteit gaan afbouwen. Dat komt er eigenlijk op neer dat een soort van lichtklasse wordt bepaald voor een bepaalde staat. Als we de lichtklasse tactisch naar beneden halen, dus een doorgangsweg naar een landelijke weg bijvoorbeeld gaan definiëren, dat zijn de termen die worden gebruikt in het masterplan, zoals het dan heet, masterplan OV, openbare verlichting. Dan kunnen we eigenlijk nastreven dat de palen niet moeten vermeerderd worden, dat er eigenlijk gewoon ledlampen in de plaats komen. Hè. Bij nieuwe projecten van te spreken, meteen op de nieuwe palen en ondergrond zullen we een consequente lijn gewoon doortrekken, maar dat we geen extra palen gaan plaatsen. Dus dat, dat we eigenlijk wel naar minder densiteit gaan, dat klassiek wordt voorbereid door de studie. Dus ik stel voor, voorzitter, dat misschien de 26 augustus de volgende gemeenteraad, dat we die punt hebben gedaan naar die grote studie, wat dat masterplan finaliseert. Dus dat gaat eigenlijk een verleding over 12 jaar heen betekenen. Dat wil zeggen dat op twee legislaturen eigenlijk heel vols waren. Al de armaturen vervangen zijn door de lid.
Kan de gemeenteraad akkoord gaan met niet voldoende bedragen? Voor de universiteit. Dan hebben we puntje 5. Het leveren van een wegenschaaf met hydraulische aangedreven bladblazer. Het gaat om de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's. De gemeente Vorslaar biedt zelf het onderhoud van de onverharde wegen. En de wegenschaaf die we al hebben is aan vervanging toe. En er wordt zo'n wegentje aangekocht worden met een ingebouwde bladblazer. Het gaat over een budget van 46.161 euro en er zouden dus 3 firma's aangeschreven worden om deel te nemen aan die prijsopgave. Kan de gemeenteraad daarmee akkoord gaan met die procedure en het budget? Okay. Puntje 6 is een gedeeltelijke wijziging van het tracé van buurtweg 2, de Leepstraat. Vaststelling van de gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan. En dat gaat dus over de goedkeuring daarvan. Er is een gedeelte van een tekst die jullie gehad hebben, is er vandaag nog aangepast. Dat is samenspraak met elkaar. Misschien er liever al ondertussen gaan toelichten en de tekst wordt verondergedeeld als
dat. Ik ga toch even terug naar het begin ons masterplan dat we hier hebben goedgekeurd met die fasering. Hè. Dus je zit met die fase 0, dat was onze dorpskernvernieuwing. Dus van de voorbije jaren ook, hè, waar de pleinen één voor één zijn aangepakt en waar nu het marktplein eigenlijk het sluitstuk zou moeten zijn. Die materialen worden ook doorgetrokken op de andere plaatsen. De fase 1 was dan de bouw die ondertussen in gebruik genomen is. Hè. Dus hier vooraan, hè, naast de parking van de Duizendpoot, zoals je het hier ziet. Hè. Fase 2 is dat er ondertussen de dageraad is aangepast. En in die dageraad hebben we rekening gehouden met de raamopeningen. Hè, dus de verticale raamopeningen zoals die in het klooster gekend zijn. En ook de kleur van het gebouw is afgestemd om eigenlijk het gebouw daarnaast van het klooster. Hè, dus dat zijn voorwaarden die toen zijn opgelegd in fase 2. Fase 3 is dat er nu een openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden en dus effectief ook een vergunningsaanvraag is ingediend. Dat is de stedenbouwkundige vergunning, omgevingsvergunning voor blokken A en B. En neem even die terminologie mee. Dit zijn blokken A en B. En dit is dan blok C, zoals we het ook in de vorige gaande en in de gekker ook daarin regelmatig hebben besproken. Hè. Dus blokken A en B, dat zijn de blokken die nu
in de stedenbouwkundige aanvraag, omgevingsvergunningsaanvraag zitten. En blok C is dan eigenlijk het gedeelte, dus Paul tegen Thomas Moor. Dat is dan eigenlijk onze laatste fase, want je ziet dat dat fase 6 is. En dat is ook relevant dat we dat even onthouden voor het discours zo dadelijk. Fase 4 is dat we ondertussen bezig zijn met het gemeentepark. U heeft misschien net gezien als u binnenkwam dat onze muur ondertussen weg is. Hè. Moet je dadelijk eens gaan kijken. Dus die opening die we toen hebben aangegeven, 6,20 meter. Veel mensen hadden daar geen zicht op omdat er aan zo'n haag stond. Dat daar zo'n gigantische opening was. Hè. Dus dat is echt een heel nuttige doorsteek. Denk maar aan onze recente jaarmarkt bijvoorbeeld. Als mensen dan gewoon kunnen doorsteken naar de kermis vanuit de parking hier, gaat dat zaken heel wat versimpelen. Fase 5 is dan begin 2021 ons marktplein. Met dan weer diezelfde principes vanuit die dorpskernvernieuwing. Dus dit is het kader. En waarom spreken we nu over blok A en B? En over die fasering die hier al op dat masterplan stond. Hier staat dus eigenlijk dat na fase 2, Thomas Moor, fase 3, dus nee, deze blokken A en B. Fase 4 is gemeentepark, fase 5 is marktplein. Fase 6 zitten we dan eigenlijk in deze fase. Een fase waar ik toen al heb van gezegd en ook vorige keer, van dat die nog volledig op de gemeenteraad zal komen. Hè. Dat was denk ik een antwoord op uw vraag ook, Bea. Namelijk van hoe gaan wij daar met dat verhaal voortgaan en welke functie moet dat dan hebben en waarop. Wel, die fase 6 komt eigenlijk volledig hier op de gemeenteraad. Waarom? Als dat wordt vormgegeven, zit je daar sowieso met meerdere partijen en zal daar een aanbesteding moeten gebeuren waar private partners zitten, waar publieke partners zitten en dus die sowieso met een procedure, een soort van lastenboek, hè, een DBFM, een BPS, hoe dat ook moet vormgegeven worden, dat moeten onze juristen ons ook maar duidelijk maken. Maar die fase 6 komt integraal ook hier, zoals ik toen heb toegelicht. Waarom is die fasering en die terminologie van A en B en C nu zo relevant? Omdat, naar aanleiding van het bezwaar dat hij ook heeft aangegeven, het bezwaar van Thomas Moor, Mechelen, die eigenlijk ook met een centrale dienst zitten, die dit soort van projecten centraal ook opvolgen, is er eigenlijk gezegd van, kijk, het is verstandiger om, als je een rooilijn gaat bepalen, als je een buurttracé gaat aanpassen, om dat natuurlijk meteen ook op de juiste plaats te leggen. En hier hebben we een heel duidelijk discours. Hè? Dus hier hebben we in fase 1, was er een bestaande situatie, dus die rooilijn eigenlijk heel evident te leggen. Voor dit project hebben we een concreet project, en dat hebben jullie ook mee kunnen zien in de infomarkt en zo, is er dus een heel concrete visie, is ook perfect aangeduid van waar gaan die blokken geconfigureerd worden, waar ligt ook die groene wandelboulevard, die functie die er dan moet komen. Maar voor de volgende fases, namelijk voor fase 6 met name, is dat nog niet bepaald. En dus wat nu eigenlijk de aanpassing van de tekst die u daar ziet liggen inhoudt, is dat we eigenlijk ook die visie op die rooilijn duidelijk faseren en dat we de rooilijn dus nu, in tegenstelling tot wat we vorige keer hier unaniem volledig hebben goedgekeurd, namelijk over heel die visie eigenlijk al vast te leggen, dat we dat enkel nu verankeren op het stuk dat nu al realistisch en nu al ingediend is, namelijk op die fase. Hè. Ook IOK heeft ons daar nu de voorbije dagen en uren nog verder in begeleid en zegt ook van kijk, dit is een logisch verhaal om nu te zeggen van kijk, we enten dit enkel op het niveau waar dan nu het project al concreet geënt is, waar dat je effectief weet tot waar komt die rooilijn, tot waar komt die wandelboulevard en zal in een volgende beweging, sorry, ik moet nog eens dat knopje duwen, Ellie. In de volgende beweging de facto het hele ontwerp, wat we dan vanzelfsprekend samen met Thomas Moor moeten bekijken. En trouwens, we hebben daar al gesprekken over gehad. Ook onze algemeen directeur was daarbij. Onze stedenbouwkundige ambtenaar heeft daar al meer op tafel gezeten. Morgen zitten wij opnieuw trouwens samen, Ellie, met de directie van Thomas Moor. Maar dus daar eigenlijk het voorstel is van kijk, op het moment dat we daar een concreet ontwerp hebben, dat we daar een bepaalde visie, een plan hebben, en de aanvraag hier bijvoorbeeld wordt geagendeerd, zoals nu voor A en B, hè, volgende keer in augustus ook het plan, hier op deze tafel zal terechtkomen, dat we eigenlijk dezelfde werkwijze hanteren en dat op dat moment ook voor die fase 6 wordt bekeken van waar gaat een wandelboulevard getekend worden en hoe moeten we dat dan verankeren op het plan. Dat wil dus zeggen dat tegenover het oorspronkelijke rooilijnplan, dat we eigenlijk de inkoop kunnen doen tot op het niveau
waar je eigenlijk de entree nog hebt. Hè. Dus hier heb je nu virtueel die blokken A en B. Hè. Vandaar dat je juist hebt gezien A en B, die voorgevel die ook liet zien. Hè. Dat op die voorgevels, dat pakt door eigenlijk hier dus die rollijn wordt getekend, maar dat die hier stopt en dat we dus in de volgende beweging gaan kijken wat kan er in dat volume C, in dat projectgebied gebeuren, samen met Thomas Moor. Wat is daar nodig en als daar een ontwerp, een consensus, een overeenkomst nodig is, dat op dat moment eigenlijk ook de rooilijn bepaalt van kijk, ja, waar moet het dan zo wandelbaar worden voor u gegeven. Dat wil ook zeggen dat als je dit plannetje hebt, dus ik heb daar ook een afdruk bij jullie gelegd, onze landmeter heeft dat allemaal netjes aangepast de laatste dagen, heeft ook dan de vierkante meters herberekend, want dan ga ik dus over een andere inname die eigenlijk als rooilijn meer wordt ingenomen. En dan ziet u de tekst die voor u heeft, en ik wil dus even de aanpassing, want we hebben ze speciaal een versie gemaakt waarop de aanpassingen zouden geactiveerd staan. Dan zie je dus daar staan dat de rooilijn kan worden, en dus de wijziging van het rooilijnplan kan worden aanvaard in functie van de fasering van de verschillende projecten van het masterplan. En dan kom ik terug op dat balkje van de net van die fase 1 tot fase 6. En dus dat eigenlijk de wijziging van de rooilijn gefaseerd en heden en dus nog niet wordt gewijzigd voor wat betreft het projectgebied vanaf de Levelstraat 14 tot aan Thomas Moor. Dus dat wil zeggen, de rooilijn wordt eigenlijk hier gestopt tot op de grens met de Levelstraat 16 en vanaf dan wordt die dus ingehouden. Dat komt ook tegemoet eigenlijk aan het bezwaar dat eigenlijk was ingediend. En hetzelfde zie je dan op pagina 3 onderaan. Zie je eigenlijk ook daar dat eigenlijk dat geld hier over, ja, kijk vanaf nummer 14, zijn wij zelf ook mee eigenaar en is het essentieel om aan te duiden dat je nu al die rooilijnen gaat bepalen en we ook in dezelfde filosofie gezegd van kijk of nee, we bekijken dat samen met een mooi ontwerp dat we samen gaan vormgeven. En op beneden wordt dat nog eens herhaald. Je ziet dat ook staan, zoals hoger aangehaald, vonden we in het verleden al gesprekken plaats tussen de gemeente en de bezwaringdiener, dus Thomas Moor de facto. In functie van het masterplan en verklaart Thomas Moor zich zoals bezwaringdiener zelf aangeeft, want dat staat ook in het bezwaar. Principieel wel degelijk bereid om mee na te denken, mee te werken aan het project. Die gesprekken hierover zijn dus lopen, zoals ik net al heb getuigd. En dan tot slot het enige wat anders aangepast is dat de opmeting van het plan en die obligatie, dus dat wil ik wel duidelijk heeft gedaan, dat we daar zinnig hebben toegevoegd, dus naast het oorspronkelijke plan, dat we hier toen samen hebben besloten, dat we dus nu naar aanleiding van het bezwaar, dus dat aangepaste plan van 1 juli 2019, wat u ook voor u heeft liggen, dat we daar eigenlijk ook mee die obligatie vermelden. En dus dat het perceelnummer, tot waar het dan rijdt, en je ziet die perceelnummers ook op het plan staan, dus dat dat eigenlijk zich beperkt tot aan het perceelnummer met de grens van de straat 16. Het aangepaste voorstel staat er dan nog in de motivatie vast van het originele voorstel, wordt dan eigenlijk nu voorgelegd. Dus eigenlijk is dat een minimale aanpassing aan de tekst, maar komt er wel neer dat de filosofie wat even duidelijk over gemaakt wordt. Van kijk waarom dat we nu eigenlijk deze aanpassing doen en dus dat we de voorheid inkorten tot op het niveau de grensscheiding tussen Levelstraat 16 en Levelstraat 14. Dus ik wil het antwoord nog eens even laten zien. Dus hier zitten we met 16, dat is 14. En hier was ook de opmerking van kijk, vanaf 14 heb je op dit moment nog niet dezelfde motivatie als hier. Hier is een duidelijk project. Hier hebben we op dit moment, moet er een ontwerp nog komen. Het is logisch dat we op het moment dat er een ontwerp is en dat er daarover gesproken dat je op dat moment dan ook die oefening gaat maken. Dus we hebben daar gewoon gevolg aan gegeven, dan denk ik is dat een logisch verhaal.
Goed, lieve, dank voor de duidelijke toelichting. Zijn er nog vragen? Kunnen we dat dan op deze manier goed kunnen met die aanpassingen ingrepen? Oké. Okay. En we puntje 7. De GKO, het huishoudelijk reglement. De goedkeuring ervan. Het huishoudelijk reglement dat regelt eigenlijk de interne werking van de GKO overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 2009. Dus er is altijd wel een reglement geweest. Er zijn nu een paar beperkte aanpassingen gebeurd. Jullie hebben de tekst kunnen doornemen. Zijn er nog vragen bij of kunnen we dat zo goedkeuren?
Ik heb geen vragen.
Als ik het goed gelezen heb, mogen de vertegenwoordigers van de politieke partijen de verspreking bijwonen, maar de raadslaging en de stemming zelf niet.
Deze stem is eigenlijk hetzelfde, denk ik,
Luc,
als toen dat jij het schreef om uit van
ruimtelijke
ordening toestond, dat
het
eigenlijk ook al zo.
Ja, maar toen was er een officieuze afspraak eigenlijk dat, dat er niet ging gekomen worden, maar nee.
Nu
dan. Ik weet niet wat die afspraak is niet gemaakt, hè? Allee. Dat is het mededeel, maar dat is niet gemaakt, die afspraak. Het is een reglement. Het is een reglement, toch? Dat staat in dat de bespreking kan bijgewoond worden, maar dat bij de raadslaging en de stemming de persoon zich afzijde kant op laat erop.
Ja,
ik vind
dat het gebruik niet dat we al een paar jaar kennen en zoals dat vooral. Maar de laatste 12 jaar samen ook altijd zo hebben nagestrekt. Dus ik denk dat dat een heel logisch verhaal is. Waar we zeggen,
dat dat ook niet van zit. Ik zit nog even.
Ik denk dat dat een werkafspraak is die we samen hebben gemaakt. En die we altijd heel consequent hebben doorgetrokken. Dus,
Toen heb je die uitspraak gemaakt. Nu zijn we in het reglement dat aangepast is.
Ja, maar die passage is niet aangepast. Dat
is zeker niet aangepast.
Maar als we een vraag herformuleren en zeggen van kijk, er is een duidelijke wens om aanwezig te zijn bij de toelichting, is dat dan oké?
Dat zou eerst moeten terugkoppelen, want al die dingen, daar zal ik reglementisch volgesproken met de mensen van de linker op. Ik denk dat we dan die even moeten terugkoppelen. Allee, ik denk dat dat ook te maken heeft met de verhouding en de openheid in de discussies tussen deskundigen die daar aan bod komen. Ik denk dat er altijd de openheid geweest is, denk ik, om een of welke vraag, over een of welke dossier, altijd vanuit de dienstverlening van de ordening naar bijkomende duiding te geven. Maar allee,
dat kan
we nu niet gaan spreken over.
Dat kan toch enkel maar een leerwaarde zijn?
Ja, dat kan niet, maar ik denk dat er is een gebruik dat nu heel goed werkt, waar dat mensen ook op alluderen, zoals ook een andere advies had ik trouwens ook van, het is misschien toch niet goed van dat we daar hier een plaats gaan maken waar we een politiek gaan doen. Hè. Het is niet alleen gezegd, dat begrijp ik wel, maar aan de andere kant denk ik dat alleen die afspraak die werkt goed, dat is in het huishoudelijk reglement, denk ik, is dat exact hetzelfde als we dat de laatste paar jaar hebben gedaan. Dus ik zie ook niet meteen de reden om dat te veranderen. Maar alleen, dan moeten we niet terugkoppelen en dan moeten mensen daar maar eens een keer hun oordeel over geven. En het is gewoon wat de mensen daar in actie zoeken. Dat maakt het niet uit, maar ik denk dat dat trouwens we samen over eens zijn, dat in het verleden altijd goed heeft gedraaid op die manier. En ja, alleen,
ja,
waarom, als je dat eruit moet keren, dat is ook dat daar, dat heeft altijd moeten werken, maar dan zouden we dat allemaal gaan. Er is ook niks veranderd voor de rest. Van.
Dus dat kan een persoon zijn die zich meer wil inwerken in de materie.
Ja. Maar dan denk ik
eigenlijk.
Maar dan denk ik dat die mensen ook altijd alle kans hebben. En dat is denk ik ook toegelicht op de info op het moment dat hier geweest is. Omdat mensen altijd voor dossiers terecht kunnen bijkomende vragen kunnen stellen, dossiers kunnen inkrijgen en noem
maar
op.
Maar dan is het dubbel weg, hè?
Ja.
De vraag kan bestaan.
Ja, klopt. Zo dat we kloppen en laten mensen maar in de herinnering worden.
Goed, dat gaat dan binnen de GKRO bekeken en besproken in september. Dus ja. Het vorige huishoudelijk reglement van de GKRO wordt hierbij dus opgegeven en het nieuwe huishoudelijk reglement goedgekeurd. Dan zitten we aan punt 8 en dat gaat over de Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Academie voor Beeldende Kunst. Er is een filiaalcontract afgesloten met de Academie tussen de gemeente en de Academie zelf. En ik denk dat die zelf ook heel kort nog iets kan overzetten.
Heel kort, hè? Dus dat is wat we al kennen vanuit het verleden, die overeenkomst. Bij het begin van de nieuwe legislatuur is daar vooral de wijziging gekomen aan de berekening van de kosten. De kosten waar wij als gemeente tussenkomen voor de, zowel de Academie Muziek, Woord en Dans, als de Academie voor Beeldende Kunst, waar wij nu ook een filiaal van hebben. Dus dat is afgesproken met de gemeenten die daar deel van uitmaken. En die forfaitair basisbedrag is nu naar 25 euro per leerling uit de gemeente voor muziek, woord en dans. En 30 euro per leerling voor de academie voor beeldende kunst. Dat maakt het iets makkelijker, want dat was een heel ingewikkelde berekening die men altijd moest maken in Herentals. Voor mensen dat financiële dienst maken in Herentals. En dat gaat niet zo veel verschil zijn. Het zal een verhoging zijn, denk ik. Lichte verhoging voor Volkswagen. Hangt ook af van hoeveel leerlingen er ingeschreven zijn. Maar dat is een eenvoudige verdeling. Dus dat voor wat die overeenkomst betreft. Zijn dat daar nog vragen bij zijn?
Kunnen we dat filiaalcontract hiermee dan goedkeuren?
Ja.
Punt 9. Gemeentelijke basisschool. Het schoolreglement 2019-2020 ligt voor ter goedkeuring. Het schoolbestuur moet voor zijn basisschool een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. Het huidige schoolreglement is een beetje geactualiseerd in zijn.
We hebben dat ook kunnen zien in bijlagen, dus het schoolreglement in zijn geheel. En dan ook, en dat is denk ik voor de gemeenteraadsleden wel makkelijk, dat je hier overal moet gaan zoeken, de aanpassingen die er gebeurd zijn voor het komende schooljaar. Wat daar altijd zeker aangepast wordt bij een nieuw schooljaar, is de maximumfactuur. De mensen die dat hier al langer zitten, die kennen dat. Hè. De maximumfactuur, dat zijn de dat zijn de kosten die verder gaan dan strikt noodzakelijk zijn om de onderwijsdoelen en de eindtermen te behalen. Dat kan over kleinere dingen gaan, over uitstappen. Dat is een voorbeeld daarvan. Dus dat is de scherpe maximumfactuur. En heb je het over een minder scherpe maximumfactuur, dan gaat dat over meerdaagse extramuros activiteiten. In het eerste, de scherpe maximumfactuur, zijn leerlingen verplicht om daaraan deel te nemen. De ouders moeten daar de toelating voor geven. Bij de minder scherpe maximumfactuur, bijvoorbeeld meerdaagse extramuros activiteiten, daar kunnen ouders beslissen van mijn kind gaat niet mee. Moet dat wel op school zijn en dan moet daar een vervangende activiteit voor voorzien zijn. Dat wordt bij elk schooljaar ook vanuit het departement aangepast en voor volgend schooljaar is de scherpe maximumfactuur voor de kleuters 45 euro en voor leerlingen lager onderwijs 90 euro. Dat is zo in alle scholen. De minder scherpe maximumfactuur geldt niet in de kleuterschool, maar alleen in de lagere school en dan hebben we het daar over 440 euro wat dat maximum mag bedragen. Dus dat is zeker een aanpassing die er elk jaar, we gaan dat elk jaar zien terugkomen in het schoolreglement. Er zijn ook nog een kleine aanpassing bij het getuigschrift basisonderwijs. Als een leerling het getuigschrift niet behaalt, dan moet daar een verklaring bij zijn van hoe dat komt en waarom dat is. Een schriftelijke motivering ook van de aandachtspunten naar de schoolloopbaan. Dan verder in hoofdstuk 10 gaat het over modaliteiten voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs. Wie komt daarvoor in aanmerking? Hoe moet dat aangevraagd worden? Hoe wordt dat allemaal berekend? En dat is daar druk op en nogal omslachtig uitgelegd, maar zo moet het nu eenmaal in het schoolreglement. Dit geldt zeker ook voor de school, voor de gemeenteschool, want daar hebben wij dus een leerling die onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs heeft. Dus zeker in een schoolreglement op zijn plaats. Dan hoofdstuk 12 rond leerlingengegevens en gegevensbescherming, ook een aanvulling in verband met de personeelsleden. Ook een verantwoordelijkheid voor elke leerling die een gsm of tablet of laptop gebruikt. De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen toestel, staat hier duidelijk in. We gaan wat over gediscussieerd over dat punt. Hoe moeten we dat nu zetten? In het basisonderwijs iets minder van toepassing, maar toch, dus het is er ingekomen. En dan volledig nieuw is het hoofdstuk 15 over leerlingenbegeleiding. Dan gaat het over van wat is de taak van het CLD, hoe werkt het de leerlingenbegeleiding, de preventieve gezondheidszorg. en dan een hele uitleg over te melden infectieziekten met naam en toenaam. Dus dat zijn de belangrijkste elementen voor het schoolreglement 2019-2020 dat we graag bij het begin van deze zomer gaan zien hoe het goed worden. En dan aansluitend het arbeidsreglement, voorzitter, of...
ja, maar.
Ja. Dus voor het arbeidsreglement, dan gaat het over de leerkrachten en de mensen die werken bij ons op school, zijn ook een aantal wijzigingen. Ik ga die niet allemaal herhalen. U heeft dat kunnen lezen, denk ik. Tenzij dat daar vragen bij zijn, dat u zegt van, ik versta dat niet of dat niet, dan antwoord ik daar graag op. Ik moet zeggen dat er ook vanuit de vakbond, het vakbondsoverleg geen, en er was weinig discussie deze keer, dus het zal wel goed zijn voor de mensen die zich er moeten aanhouden aan de arbeidsregeling.
Oké, prima. Als er geen vragen of opmerkingen bij zijn, dan kunnen we in punt 9 eerst en vooral het schoolreglement goedkeuren, of verwijnt dus het huidige schoolreglement. De capaciteitsbepaling, diezelfde die deel maakt van afspraken overgaan, die blijft gewoon onderwijzerstatus bij elkaar. Ja, en dus zowel bij een nieuwe leerling die inschrijven, als bij wijzigingen zal het schoolreglement ook telkens aan de hand dus veranderd worden. In punt 10 keuren we dan het arbeidsreglement goed. Dat is trouwens ook besproken binnen de schoolgemeenschap van Lul Vorselaar. En het huidige arbeidsreglement wordt goed. Dus eigenlijk opgeheven. En het andere is het nieuwe start, dus op 1 september. Punt 11. Lokaal overleg voor de kinderopvang. Erkenning en statuten, de goedkeuring daarvan. Kober, kan jij daar iets meer over vertellen?
Ja, we hebben het over Gekoro gehad. Het lokaal overleg kinderopvang is een van die weinige artikelen die ook nog verplicht is. Daarom dat we dus zowel de samenstelling, dat is punt 12 dan, en de erkenning in de statuten op de gemeenteraad brengen. We hebben die statuten wel proberen te vatten, we hebben de essentie van de lokale kinderopvang proberen te vatten in die statuten. En daarmee een bladzijde lang verhaal van te maken, maar echt wel wat nuttig is, wat er moet in staan voor die adviesraad. En daarnaast de samenstelling, je hebt ook kunnen zien de mensen of de organisaties die dat de komende 6 jaar deel zullen maken van een lokaal overleg kinderopvang. En dat zijn dan alle vertegenwoordigers, dus zowel de actoren in de kinderopvangsector als de gebruikers van de kinderopvang en het lokaal bestuur als lokale regisseur, dat een nieuwe taak is van het lokaal bestuur. Dus dan ligt er, ik denk dat we het punt 12 ook kunnen samennemen.
Dat mag, ja.
Dus dat zijn dan twee dingen over het lokaal oprichting. Of kun je dat te vragen over zijn?
Geen vragen of opmerkingen? Dan kunnen we dus het lokaal overleg kinderopvang die mede goedkeuren. En ook de samenstelling kan erbij goedgekeurd worden. En jullie hebben het ook gezien in het besluit van punt 12, waar de samenstelling dus over gaat en welke actoren allemaal betrokken partijen zijn. Dat was het laatste punt dan van de agenda van de gemeenteraad. Maar er is ook nog één vaarpunt binnengekomen van de CDRD. Karin, je hebt dat punt verstuurd. Ik ga het misschien even voorlezen. Graag gaan we in het kader van de registratie van het autoverkeer monteren van nummerplaten door vrijwilligers tussen Winkelder Zanden en Vorselaar als een machtigingsvoorziening ingekregen.
Ja.
Ik heb misschien nog even toelichting gegeven wat precies.
We stellen ons vragen bij het feit dat vrijwilligers worden opgeroepen om mee nummerplaten te monteren.
Ja.
En we willen graag weten welke machtiging dat daarvan gegeven wordt, wat er met die informatie wordt gedaan en in dat kader en wat het doel daarvan is. Dus,
ja. Ik denk dat daar iets meer kan over vertellen.
Ja.
Ja, dit is om een voorbeeld te laten zien. Het is een map van onze mobiliteitsinstituut. Dus we hebben eigenlijk in kader van de studie middenkempen. Dus ik heb hier nog eens even staan. Dus dat is eigenlijk onze studie middenkempen, mobiliteitsstudie, die we eigenlijk hier op die manier hebben goedgekeurd. Is er eigenlijk voorbereidend door de provincie een overlegvergadering op mee georganiseerd in Lille, waar dat Lille en Vosselaar mee uitgenodigd werden om eigenlijk een grondtelling te maken. Een grondtelling is eigenlijk een telling om zicht te krijgen op het straatverkeer. Dat kan je eigenlijk op de beste manier manueel doen. Waarom? De grondtelling geeft eigenlijk echt de volledige in- en uit van alle wagens die een bepaald gebied in- en uit hebben. Ik heb een plantje wat ik komt hebben van de gemeente Lille, ik kan het wel eens even doorgeven, die eigenlijk het volledige cordon duidelijk maakt. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk alles hier ten noorden van de molenbaan, de as-molenbaan, dus richting Visboek, Berkeleide, Heijbaan, Zeekbroek en Euro, tot en met eigenlijk alle straten die dan in Lille weg op de zand, de facto die as vanuit de E34 eigenlijk duidelijk maakt, dus afmaken. Dus dat wil zeggen de Poelse baan, het Moerend, stukje vanuit de Poelse baan in Martijn, dan links de bulking gaat richting, dus en de, ook de Papendijk, dat eigenlijk die volledige cordon eigenlijk is afgebakend op hetzelfde moment. Hè. Dus die manier van bewerken die is eigenlijk voor ons ook geadviseerd door één of twee mobiliteitsambtenaren zelf, die daar ook opleiding voor gevolgd hebben. Twee door de provincie zelf, Matthias de Beuken zat hier op tafel en heeft eigenlijk dit onderzoek eigenlijk weer begeleid. Het komt erop neer, trouwens gebaseerd op een methodiek die door het Provinciaal Centrum voor Volwassen Onderwijs in Limburg, namelijk de opleiding Verkeerskunde, die daar wordt gedoseerd door Joris Wilms. En dus die methodiek wordt eigenlijk geproefd. Dat is een heel gebruikelijke methodiek om zicht te krijgen op het sluitverkeer. Want je kan subjectief aanvoelen van kijk, dat is ontzettend veel verkeer op die as. En dat weten we ook door verkeerstellingen, die hebben we al gedaan. De padmeters, ook controles die we daar hebben uitgevoerd. Maar dat zegt natuurlijk niets over de beweegreden, want anders moeten de mensen laten stoppen en moeten eigenlijk ze allemaal individueel gaan vragen van wat ze daar eigenlijk komen doen en dat ze er eigenlijk de koers wel in die zone moeten zijn. En dus in kader daarvan is dus een cordontelling gebeurd. Op de kant van Vosselaar, en daarom dat ik ook even laat zien, zitten we dus eigenlijk met een viertal, de facto vijf locaties van de Papendijk hebben we hier ook mee in het oog gehouden, want dat is een klein baantje dan naast de brug. Hè. Maar voor de rest dus de afbakening hier voor degenen die richting Preventorium door de bos rijden. Even hier een 30 oprit aan Doosburg in Soester. Hier beneden aan Molen en de Putakkenstraat, ook aan de Knisselhoek en hier aan Visboek. Waardoor dat je eigenlijk iedereen die in of uit rijdt op die as naar Molenbaan, dus naar het zuiden. Dus degenen die met name E34 bijvoorbeeld afkomen en eigenlijk gewoon Vosselaar Noord doorrijden, maar die eigenlijk niet Vosselaar Noord moeten zijn, hè? En vandaar dat de tijdsregistratie ook gebeurt, maar gewoon doorrijden, dat wordt dan eigenlijk volgens een softwarepakket, waar je al die dingen ook mee moet ingeven, wordt dan bestempeld als sluitverkeer. Dat is eigenlijk het onderzoek dat plaatsvond. Wij hebben daarin, dus ja, we zijn daarin begeleid door de provincie en door ook die methodiek van de provinciale school, door onze mobiliteitsambtenaren die dat hebben gedaan. Daar is ook een hele methodiek mee gemoeid, namelijk met telformulieren. Dat is waarom ik dit hier wil niet zien. Hier, dat is alle telformulieren die de facto voor de verschillende telposten zijn gebruikt. Daar is een legitimatie, zie je ook hier, 25 juni, dus dat was een paar dagen voor de telling, legitimatie opgemaakt. Ik heb hier zo'n voorbeeld van een van de tellers, dat iedereen had dat ook ter plaatse bij. Hè. Dus een legitimatie waardoor dat die mensen effectief gemandateerd waren van kijk, ik doe dit in het kader van de mobiliteitsstelling. En dat staat dus dat ze macht in krijgen om die bevoegdheid krijgen om dus die registratie te doen. Deze actie gebeurt samen met de gemeente Lille. De gegevens worden achteraf enkel gebruikt om verkeersbewegingen in kaart te brengen. Dus dat staat hier ook op de kwartier die alle tellers, want er waren verschillende hier die ook meegeholpen hebben, die dat ook hebben meegekregen. Ik heb hier ook een voorbeeld bij, een vaandelzorgenvertelling, dus hier denk ik dat het er hier moet opstaan. Als je dan naar kon kijken, merk je onmiddellijk, dus wij hebben op de briefing gegeven van kijk, het is niet de essentie om te weten van wat die volledige nummerplaat is, als het gaat soms snel, hè, zeker bij die passerende voertuigen. Het is voldoende dat je de eerste vier kentekens, en dat blijkt hier ook, hè, dus voor meer dan de helft van de registraties is eigenlijk louter de vier eerste kentekens gebruikt, omdat het puur gaat om je softwarepakket te kunnen gaan zien, maar kijk, wie is er binnengereden om 10 uur 32 en wie is er buiten gereden om 10 uur 36 buiten dat corridor, om die eigenlijk te kunnen registreren als sluitverkeer. Dus om die geruststelling te geven, want ik vermoed dat dat de achterliggende vraag is, er is op geen enkele manier, komt hier eigenlijk iets anders mee onder discussie. Waarom? Geen enkel van die nummerplaten die kunnen wij gaan achterhalen van wie dat is. Dat is trouwens helemaal niet het opzet. Het is louter om de verkeersbewegingen, zoals het trouwens ook in de legitimatie stond, in kaart te brengen in kader van die mobiliteitsstudie binnenkennen, waar dus die problematiek heel nadrukkelijk aan bod is gekomen. Vandaar het volledige verhaal. Ik heb ook die manier van werken waar, dat kan ik hier laten zien, hè, dus waar dat factor hier ook wordt gezien. Dus dat is de mobiliteitsambtenaar van Lille, die schrijft kijken en geregistreerde kentekens worden enkel gebruikt om met elkaar te matchen, om de verkeersbeweging in kaart te brengen. Informatie op de auto en over wie erin zit, worden niet geregistreerd. Meer nog, als je de getuigenis van al die mensen ook vraagt, dan konden ze zelfs niet zien wie dat in de auto zat, want ze waren gewoon bezig met alle nummerplaten te kijken om hopelijk al de eerste vier kentekens te kunnen lezen. Dus ik denk dat die mensen jullie wel hebben gezien, maar wel hebben mensen niet gezien, denk ik. Dus na afloop van het onderzoek wordt die gegeven weggegooid. Allee, dus ik denk dat dat heel duidelijk de teneur van onderzoek kan maken. Trouwens ook de mobiliteit is dienstmobiliteit van de provincie Antwerpen heeft dat mee gemaakt. Dus helemaal niet zonder zorgen om te
maken. Informatie is soms nodig.
Als jullie punt was over bezorgdheid van privacy, wat er recht zou zijn, dan zie je dat dat volledig ingedekt is van wordt het voorgaan gedaan, van wie is de eigenaar of wie is de bestuurder, dat is niet noodzakelijk.
Maar dat zeggen, via sociale media zijn wel nummerplaten en lijsten verspreid, dus dat denk ik niet dat het bedoeling was.
Dus, ja, dat was niet losstaan.
Nee, maar ik zeg me waar.
Ja.
Zie passeren en dan mag
ik
die vragen
verstaan. Ja. Dus even de bedoeling om de privacy bij deze te schenken.
Ja, dat is
goed, zijn er nog mededelingen? Dan kijk ik. Linkerzijde, dat schreef me. Iemand iets mededelen? Of iemand van de gemeenteraadsleden of een mededeling? Dat moet niet ernstig zijn, maar ook plezant zijn.
Dat wordt zo, en het wordt vakantie. Ja. Dus iedereen
heeft een hele
organisatie gewenst, denk ik wel.
Die daar ook mee afvonden.
Vanuit ons allemaal. Ja.
Goed. Dat was mijn hekje.
Misschien nog een mededeling.
Ja.
Ja, een mededeling. Sarah is terug onder ons.
Ja.
Ik denk dat iedereen de laatste slaap voor een soort gewoontje.
Sorry.
Maar, dit is, maar los daarvan denk ik dat we Sarah allemaal terug voor wat komen.
Ik
zal
een dubbel
woordje in de rekening.
We zijn heel blij
samen
dat we weer
volledig zijn. Goed, dan bedank ik jullie allemaal voor de aanwezigheid, niet alleen vandaag, maar voor het eerste half jaar. Dat denk ik ook vrij goed. En een positieve sfeer verloopt is. Ik wens jullie allemaal een prettig verlof, de hele verlof hebben we althans. En we zien elkaar terug, als het goed is, en augustus. Bij weken en wel zijn. Zoals gezegd.
Tot dan.